Goed, lieve vrienden, willen we samen beginnen met Gods woord te lezen. We zitten nog altijd in Genesis hoofdstuk 4. En ik zou graag met jullie vers 17 tot vers 26 lezen, dus tot aan het einde van het hoofdstuk. Dat is ook het gedeelte dat ik wil afwerken. Laten we het samen lezen. Dit zegt Gods woord. Toen ging Kain weg van het aangezicht van Yahweh en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Henoch. Kain was een stad aan het bouwen en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. En bij Henoch werd Girad geboren. En Girad verwekte Mechujael. En Mechujael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. De naam van de ene was Ada en de naam van de andere Zilla. Ada baarde Jabal, die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde, Tubal-Kain, de smeder van alle brons en ijzerwerk. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en ze gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mijn andere nageslag gegeven in de plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. En ook bij Seth werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van Yahweh aan te roepen. Tot zover het lezen uit Gods woord. Nu zult zich nog wel herinneren dat we in de vorige studie uitvoerig nagedacht hebben over Gods oordeel, de vervloeking van Kain na de moord op zijn broer. En ondanks het feit dat Kain niet gedood, maar in ballingschap werd gestuurd, is de straf zeer ernstig. Kain kan niet langer leven van de opbrengst van de aardbodem en nu moet hij wel rondtrekken om zijn kostje te verharen. Wat dat vele malen erger is dat Kain er vanaf nu helemaal alleen voor staat. Kain die wordt verdreven voor Gods aangezicht en van zijn familie. Hij is veroordeeld, hebben we gezien, tot een ontheemd bestaan. De familiebanden zijn doorgesneden. En hij geniet dus niet langer de zegen van familiebescherming. Wie Kain doodt, kan er dus ongestraft mee wegkomen. Maar in dit verschrikkelijke oordeel, wat Kain maakt tot een vogelvrij verklaarde, die al een virtuele doodstraf ondergaat, is er ook genade. Uitzonderlijke genade, waarvan we de reikwijde niet kunnen inschatten zonder de context van Israëls juridische wetgeving te kennen. We hebben gezien, een moordenaar verdient te sterven, maar Kain wordt enkel verstoten in ballingschap. In deze ballingschap wordt hij door Yahweh God behandeld als was hij familie, als iemand met wie God een verbond heeft. Want God die zal optreden als bloedwreker, en hij belooft dat wie Kain doodt, volkomen geoordeeld zal worden. En deze bescherming van Gods wegen wordt nog eens bestendigd door een tekenbelofte die zowat evenredig is aan een verbondsbelofte. En ondanks dit ernstig oordeel is het eerste wat we opnieuw bij bepaald worden, Gods zegen. In het land Not ten oosten van Eden rust Gods vruchtbaarheidszegen, Genesis hoofdstuk 1, weet je nog? Op Kain en zijn vrouw. Kain die verwekt een familielijn die ook dankzij Gods voorzienigheid verantwoordelijk is voor diverse mooie ontwikkelingen in de menselijke cultuur. En zelfs al leeft de mens nu ten oosten van Eden, toch heeft hij het potentieel om lief te hebben, goedheid te betonen, en is hij tot grootse dingen in staat. Maar eveneens heeft de mens potentieel om verderfelijk te handelen. Om niet alleen zichzelf, maar ook anderen schade toe te brengen en zelfs te vernietigen. Kain die had nu nog steeds de mogelijkheid om het goede boven het kwade te verkiezen. Ja, we hebben gezien in de geschiedenis van Kain dat de mens zijn eigen weg kan en moet kiezen. De opvatting dat de mens sinds Genesis 3 totaal verdorven is en niets goeds kan voorbrengen, dat wordt volgens mij niet ondersteund, nog in het boek Genesis, nog in de profeten. De schrift heeft wel aan dat de mens geneigd is om kwaad te doen en dat hij geen goed kan doen zonder kwaad te doen, maar bedenk eens wat de Heere zijn volk voorhield. De twee wegen. Deuteronomium hoofdstuk 30. Zie, ik heb u hier in het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. En de Heere zegt dan, kies dan het leven. Opdat u leeft, u en uw nageslacht. De profeten wordt het iets anders verwoord, maar ik denk bijvoorbeeld aan Micha 6, vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat dat goed is en wat Jahweh van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Is Jahweh God dan zo onredelijk dat hij iets voorhoudt en verlangt van zijn beelddragers dat voor hen principieel onmogelijk is? Dat denk ik niet, mens. Maar in elk geval zien we dat dit hetgene is wat God van mensen verlangt. En hier staat er zo mooi, ootmoedig te wandelen met uw God. Zodat het al een belletje rinkelen voor Genesis? Het schijnt dat er iemand in hoofdstuk 5 is die zal wandelen met God. Henoch, inderdaad. En het is een typische uitdrukking ook, zo vinden we later, voor de aartsvaders. Wandelen met God. Nu wat Kain betreft, hij kiest de weg van de zelfredzame autonomie om zijn naam in de geslachtslijn te bewaren. Dat hebben we de vorige maal al bij stilgestaan. Nu, zoals jullie alle weten, iemands naam staat voor zijn reputatie en karakter. Kain is een gewelddadig man. En de dubbelzinnigheid van een samenleving waar de mens zelfredzaam en autonoom wil zijn, die wordt meteen hier gezien in dit gedeelte in de gelijklopende vooruitgang van toenemende beschaving, maar ook toenemend geweld. En het is het samenhang van deze toenemende beschaving en de geslachtslijn van Kain die er ons aan herinnert, vrienden, dat er een donkere en duistere kant is aan de beschaving. De stad, heb ik de vorige maal al gezegd, met zijn culturele ontwikkeling, is echter geen onherroepelijk kwaad. Maar tegelijkertijd moeten we erbij zeggen dat het wel een gevaar vormt voor de mens, door toenemende strijd, verdrukking en lijden. Steden brengen nu eenmaal mensen in grote getalen samen die dicht op elkaar leven. En wie kiest voor de weg van zelfredzame autonomie, die zoekt bovenal zichzelf. En dat gaat ten koste van anderen. Dus wanneer dat de samenleving die weg bewandelt, dan zal dit onvermijdelijk leiden tot misbruik, uitbuiting, verdrukking en allerlei soorten van geweld. Toenemende ontwikkeling gaat hand in hand met toenemend geweld. En is dat geen realistisch plaatje van de huidige wereld? De Bijbel schetst toch altijd de dingen heel realistisch. Nu, het is het kwaad in de lijn van Kain die uiteindelijk uitmondt in brutale gewelddadigheid en eindeloze wraakzucht in Lamech. En het ironische is eigenlijk dat de gewelddadigheid en de wraakzucht, waar Kain zoveel vreesde, weet je nog, dat dat juist werkelijkheid wordt in zijn geslachtslijn. Waar dat geweld, zo gaan we zien, bijna op religieuze wijze verheerlijkt wordt. Maar straks dan nog iets meer over. Maar zoals ik de vorige maal ook al heb aangegeven, wordt het concept van de stad nooit opgegeven. Het kent zijn begin in de geslachtslijn van Kain, maar daarom wordt het niet opgegeven. Nee, het wordt gewoon opgenomen in Gods plan. We gaan trouwens in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet terugkeren naar de harde van Eden. Nie. De harde wordt geïntegreerd in het concept van een stad. Je ziet dat trouwens al in de profeten. Een weelderige tuinstad gelegen op een kosmische berg, vruchtbaar, rijk aan water, dat op de berg ontspringt, dat wordt tot een grote rivier die bruist van leven en overal dat die stroom komt, brengt die leven. Sion, Gods heilige berg in het land, zoals die zo vaak beschreven wordt in de profeten, is dat eigenlijk een voorafschaduwing van. Dus de haarden van Eden en de stad, die komen eigenlijk samen. De stad wordt nooit verworpen. Nu, een vergelijkbaar concept vind je al in de oudheid in steden als Babylon en Ninive. Een van de zeven wereldwonderen van de oudheid zijn de bekende hangende tuinen van Babylon. Wat dat je nu ziet is een poging om dat een beetje weer te geven. Maar ik wil toch wel de opmerking erbij maken dat afgezien van de schoonheid en de pracht van zo'n stad, dat er toch wel een fundamenteel verschil is, om het zo te zeggen, tussen Babylon en Sion. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het karakter en de naam van hun oprichters. Hun naam, hun reputatie, hun karakter zal uiteindelijk het karakter van de stad bepalen. Dan maakt het verschil of de stad leven voorbrengt of dood en verderf. Ik wil er wel eens een beetje bij stilstaan, want laten we niet vergeten, mensen, dat morele normen en waarden van een bevolking, dat die vervagen naar het voorbeeld van hun leiders. Dat is een fenomeen dat waarneembaar is op elk vlak van menselijk gedrag. Geweld genereert geweld. Corruptie genereert corruptie. Racisme genereert racisme. Seksueel wangedrag genereert seksueel wangedrag. Leugens genereren leugens. Het gedrag van een leider is een stilzwijgende indicatie voor wat dat sociaal aanvaardbaar is. Kent dat wel, hé? Als hij dat mag, dan mag ik dat ook. En wanneer dan een bepaald gedrag verondersteld wordt dat het sociaal aanvaardbaar is, dan gaan de mensen zich niet langer schamen, of verbergen ze ook niet langer dat ze dezelfde zaken doen. En we zien dat genoeg vandaag de dag. Hoeveel zaken zijn er niet ondertussen die bevrijd zijn, zo zegt men, van het stigma van de sociale censuur? Zaken die vroeger schandelijk waren, maar die nu maatschappelijk aanvaard zijn. Maar er is ook nog een ander fundamenteel verschil tussen Babylon en Sion. En dat wordt gezien in de verhouding tussen gezin en de stad. In de Bijbel gaat de familie, het gezin, altijd boven de stad. Het is de stad die zich moet ontfermen over het welzijn van de gezinnen en hen dienen, en niet omgekeerd. En waarom is dat? Wel omdat het gezin de plaats is waar dat kinderen verwekt worden en rond de tafel worden opgevoed. Zij zijn de toekomst en niet de stad. En dat is trouwens ook de reden, vrienden, waarom dat in Gods huisgezin, de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat wij ook op zondag rond de tafel zitten met elkaar. Rondom de Heer Jezus die het middelpunt is en niet de mens. Want dat staat centraal in Babylon. Want in de wereldsteden van de oudheid, zoals Ninive, Babylon, gaat de stad vooraf aan de familie. Meestal zijn het ook totalitaire regimes en dan worden families opgeofferd. Ze zijn enkel tot voer voor de stad. De onverzadigbare honger van het systeem moet gevoed en moet in stand gehouden worden door slaafse herendienst. En dat is het ware gezicht van steden als Babel, Sodom, Babylon, Rome, Ninive, Tyrus. In hun opkomst en in hun uitbreiding laten ze door plundering en uitbuiting een spoor van miserie, ellende, dood en verderf achter. En wanneer dat Israël in het beloofde land Gods karakter niet wil imiteren, maar het karakter van die grootsteden met naam wil gaan vertonen, dan vertrekt Yahweh uit hun midden. En heeft hij hen over aan hun keuze. Ja, als ze dat spel willen spelen, dan gaan ze er onderdeel van vormen. En Gods trouweloze volk wordt tot voer voor Babylon en zijn een beestachtige koning, om het met de woorden van Daniel en de beelden van Daniel te zeggen. En ja, wij wensen geluk ermee. En dan zie je bijvoorbeeld in Daniel hoofdstuk 3 het ware gelaat van die stad aan het licht komen. En Daniel 3 worden de vrienden van Daniel in de vuuroven geworpen. En dan zie je het beeld oprijzen in het boek de Openbaring van de hoer Babylon die dronken is van het bloed van de heiligen. Dat is het eeuwenoude conflict, mensen, tussen de afgodische beestachtige steden en zij die getuigen van de waarheid, die aan heel dat afgodisch systeem geen deel willen hebben, maar om met de woorden van de Openbaring te zeggen, die het lam overal volgen waar hij gaat, en cruciform discipelschap. Kan je me daar een beetje in volgen, want dat is belangrijk dat je die beelden ziet, die twee steden die tegenover elkaar staan. En zoals ik al in de vorige studie heb aangegeven, geloof ik dat gezien het feit dat die geslachtslijn na de bouw van die stad komt, dat we hier moeten denken aan een erfopvolging binnen de dynastie van Kain, om het zo te zeggen. Een lijst van opeenvolgende heersers over Kain zijn de stad. De geslachtslijn van Kain die in Lamech tot vervulling komt. Een geslachtslijn trouwens die geen toekomst heeft en die uiteindelijk zal eindigen in de zondvloed. Belangrijk van het al te bedenken, nee mensen. Daarom geef ik daar ook zoveel uitleg aan die stad. Heel dat concept verdwijnt, hè. Nu, het eerste alarmerende teken van de morele afgang van de lijn van Kain wordt zichtbaar in Lamech. In zijn misbruik van het huwelijk. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. En hij doet het huwelijksverbond geweld aan, dus door polygamie. Een monogame relatie is algemeen gesproken doorheen de schrift, de norm. Ik weet het, de aartsvaders die hadden meerdere vrouwen. En ze worden er inderdaad niet voor veroordeeld. Maar het is wel zonneklaar, denk ik, dat die praktijken, als je een leven bekijkt, resulteren in grote moeilijkheden en zeer pijnlijke situaties. In de wetgeving van de Sinaï wordt er zelfs verondersteld dat polygamie het huiselijke leven ernstig zou verstoren. Je vindt bijvoorbeeld deze verordening. Moest er geen probleem zijn wat dat vlak betreft, zou zoiets niet in Gods woord opgenomen worden. Het gaat over het erfrecht ten aanzien van de eerstgeborene van iemand die twee vrouwen heeft. Wanneer een man twee vrouwen heeft, van wie hij de ene bemint en de andere niet, en ze hebben hem zonen gebaard, zowel de beminde als de niet-beminde, en de eerstgeboren zoon is van de niet-beminde, dan mag hij, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen overmaakt, aan de zoon der beminde niet het eerstgeboorterecht geven ten nadele van de zoon der niet-beminde. Maar de eerstgeborene zoon van de niet-beminde moet hij erkennen door hem een dubbel deel te geven van alles wat het zijne zal blijken te zijn. Want deze is de eersteling van zijn kracht, hem behoort het eerstgeboorterecht. Dus dergelijke wetgeving zou God niet verordenen, moest er geen problemen zijn. Ja? Meerdere vrouwen zorgt voor miserie. En dat is voor alle duidelijkheid geen seksistische opmerking dat ik maak, Christophe. Ik wil daarmee aangeven dat de mens niet geschapen is daarvoor. Eén man en één vrouw hebben we gezien. En de mens is in een mannelijke variant en een vrouwelijke variant geschapen om kinderen te verwekken. Om samengevoegd te worden en één vlees te zijn. En geen ménage à trois zoals bij Lamech. Het wordt in bepaalde gevallen met mondjesmaat toegestaan, wanneer dat een vrouw kinderloos blijkt, is in zijn er gevallen van een tweede vrouw die genomen wordt omwille van het belang van nageslacht te hebben. Hè? Daar hebben we het al vaker over gehad. En ook in de koningswet wordt er een uitzondering gemaakt, maar er staat niet vele vrouwen. Ja. Nu, los daarvan, is voor mij de belangrijkste vraag hier, waarom dat hier ineens opduikt. Nergens wordt dat aangekondigd, dat komt hier ineens out of the blue. En ik vind dat toch wel heel opmerkelijk. Wel, ik geloof, vrienden, dat we hier voor het eerst het begin zien van de objectivering van de vrouw, die nu beschouwd wordt door figuren als Lamech als hun persoonlijk
bezit.
Een verdere negatieve ontwikkeling in de al verstoorde relatie tussen man en vrouw sinds Genesis 3, wat je eigenlijk ook voor zegt dat de weg van zelfredzame autonomie met zich meebrengt dat de man geneigd is om over zijn vrouw te heersen. Weet je nog? En Lamech die gaat er twee vrouwen op nahouden als een teken van zijn persoonlijke macht, rijkdom en status. Als je twee vrouwen kan onderhouden, moet je halen, niet? En misschien iets wat je niet meteen aan denkt, denk ook in de overtuiging dat één vrouw niet genoeg zonen naar het beeld van de grote Lamech kan voorbrengen. Hé. Die is zijn eigen koninkrijk aan het uitbouwen en die heeft twee vrouwen nodig. Om hem bij te houden in zijn uitbreidingsdrang voor zijn naam. Lamech wil, zoals zoveel groten der aarde, zijn sterfelijkheid trotseren in een zo talrijk mogelijk nageslacht. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar weet je, de stichter van het grootste wereldrijk dat deze wereld ooit heeft gezien, was Genghis Khan, inderdaad. En Genghis Khan heeft, en verschiet niet, tussen de 1000 à 2000 kinderen verwekt. Wat daar resulteert, dat er in onze huidige dag 0,5% of 16 miljoen mannen afstammeling zijn van Genghis Khan. Ja. Zijn oudste zoon had al 40 zonen. En zijn kleinzoon, Kublai Khan, 22 wettelijke zonen. We gaan dan nog niet spreken van niet-wettelijke. En hij voegde elk jaar 30 maagden toe aan zijn harem. Dus mensen, denk dat ik daar geen tekening moet bij maken. Dat je daar hier de kiem van ziet. En dat dat uiteindelijk automatisch leidt tot misbruik van vrouwen als een gebruiksvoorwerp en een geboortemachine. En waarom duikt het hierop? Eigenlijk mag dat ons niet verbazen. Wanneer dat de mens die weg opgaat van zelfredzame autonomie, dan is het eerste dat geweld aangedaan wordt en misbruikt zal worden de belangrijkste relatie die ons mensen kenmerkt. En dat is volgens mij hier de hoofdreden waarom de Lamech de instelling van God het huwelijksverbond hier geweld aandoet. Kan je daar een beetje in volgen? Dus het is typisch voor die grote heersers, en zeker in de oudheid, en trouwens nu ook nog in Afrika, vele heersers die heel wat kinderen verwekken, om een naam en een nageslacht te verzekeren. Nee? Ja? Lamech, twee vrouwen, zie we schenken hem drie zonen. Jabal, Jubal en Tubal-Cain. Je leest er zo over, maar let eens op de versterking in de rol van die drie zonen van Lamech. Jabal, van hem werd gezegd, hij werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. Jubal werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. En dan Tubal-Cain. Hij zelf is, heb ik er tussen haakjes bij gezet, de smeder van alle brons en ijzer. Dus je ziet dat het belang van Jabal en Jubal eigenlijk indirect is, om het zo te zeggen. Hun verdienste, dat kwam pas in hun nakomelingen tot uiting. Maar dan Tubal-Cain, zijn naam brengt al de naam van zijn gewelddadige voorvader in herinnering. Wat dat toch verontrustend is volgens mij, gezien dat zijn kennis en zijn technologie bij uitstek toegepast kan worden om te doden en te verminken. En Tubal-Cain is bovendien vanuit mijn visie een prins van een koninklijke tiran die met ijzeren hand heerst en die daarbij ook nog een keer de dealer is van alle brons en ijzer. Zo'n overvloed aan metaal, dat vormt toch eigenlijk een bedenkelijke achtergrond voor Lamech zijn lied. Oké. Verder in de schrift wordt metaalbewerking geassocieerd met het vervaardigen van wapens. Ja, smeden vervaardigen landbouwwerktuigen en bouwgereedschap. Maar er is een branche mensen die wel veel winstgevender is, hé? Waar dat de vraag in een samenleving, waar dat ontwikkeling en toenemend geweld hand in hand gaan, enkel maar gaat toenemen, nee? Nu, als je mijn analyse iets te voorvarend vindt, dan ga je toch moeten het antwoord zien te geven op de volgende vraag. Want, en wat dan nu gaat volgen, krijgen we hier geen beknopt historisch relaas van de gezegende toepassing van die nieuwe technologie, maar Lamech die uitbarst in een lied, toch op zijn zwakste zegt, een zeer merkwaardige ontwikkeling is. Je staat dan niet bestel, hè? Maar eigenlijk verwacht je toch van zo'n belangrijke technologie, die zo bepalend is, dat er daar een woordje meer gaat over gezegd worden, hoe dat dat tot zegen kan zijn. Maar dat volgt er niet. Laten we ze lied maar nog eens lezen. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech. Hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Lamech misbruikt hier macht en geweld op een onwettige en onrechtvaardige wijze. Ja, zoals je merkt, is mijn conclusie wederom gebaseerd op de juridische wetgeving van het Sinaï-verbond. Maar geef toe, vrienden, Lamechse woorden doen hier toch terugdenken aan de verordening in zaken de wraakneming van de bloedwreker, of niet? En dat trouwens hier op zijn minst onwettig en onrechtvaardig te noemen is, ja, gezien dat de straf niet in overeenstemming is met de misdaad, hè, mensen. Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Nu, daar straks meer over. Maar sta me toe om hier toch eerst het te kaderen. En nu komt mijn alternatieve vertaling heel goed uit, weet je nog? Waar ik toen de voorkeur aan gaf, Genesis 3 vers 24, is het juist Yahweh die zelf de bewaking verzekert met een vlammend zwaard op de weg naar de boom des levens om die te bewaken. Het is Yahweh zelf die het doet. En in Genesis 4, wat hebben we gezien? Daar is het ook Yahweh die zal waken over Kain en indien dat nodig is, had hij als bloedwreker volkomen verhelding doen, hebben we gezien. En Lamech, die heeft nu zijn eigen vlammend zwaard, die nieuwe technologie die uit de vlammen is voortgekomen. En Lamech, die heeft in tegenstelling tot Kain de bewaring en de bescherming van Yahweh helemaal niet nodig. Je beschikt nu over die schitterende technologie die hem in staat stelt om het heft in eigen handen te nemen. Ja, zijn nieuwe technologie staat hem in staat om als God te zijn. En zonder enige limiet, 70 maal 7 maal, wraak te nemen op wie hij wil. Lamech, die drijft hier mensen de spot met de bescherming die Yahweh Kain geboden had. En zie hem zitten, Lamech met zijn gevreesd wapen, binnen zijn ommuurde stad, die God helemaal niet nodig had. En zijn woorden ademen hem hier hoogmoed en trots. Want spottend, want hij zegt hier machtiger zelfs dan Yahweh. Hij is pas bij machten, zegt hij, om zich te wreken. Beter dan Yahweh dat ooit voor Kain kon doen. Ja, hij meent met zijn nieuwe technologie dat hij onaantastbaar is. He? En dat hij iedereen aan kan die hem ook maar iets in de weg legt. Lamech, de zevende na Adam in de lijn van Kain, is gekenmerkt, zoals je ziet, door een tomeloze arrogantie, die, zo geloof ik toch, zijn vervulling zal kennen in de zonen van de goden in Genesis hoofdstuk 6. Dat is volgens mij de juiste weergave van Bene Elohim. Geen gevallen engelen, maar zonen van de goden. Die trouwens, in Genesis hoofdstuk 6, in de voetstappen treden van Lamech, door zoveel mooie vrouwen te huwen als ze maar wensen. Nu trouwens, volgens de Heer Jezus, huwen engelen ook niet, hè? Zijn geen deel aan de cyclus van leven en dood. Engelen zijn dan ook niet geschapen om zich te reproduceren in mensen, alleen Gods beelddragers kunnen zich reproduceren, kunnen nieuw leven creëren, omdat het de wil is van hun maker, zoals we gezien hebben in Genesis, dat ze de aarde vervullen met kleine beelddragertjes. Maar goed, kennelijk is de gedachte dat de val van de engelen eigenlijk voor hen een upgrade was. Hè? Ze zijn ondertussen half goden geworden, dus ze kunnen ook al leven verwekken. Het is bijna niemand die hem daar vragen over stelt, weet je dat? Wat je ziet bij Lamech is het prille begin van de vergoddelijking van de koningen. Boosaardige heersers die zich als goden wanen en die de aarde gaan vervullen met geweld, wat dat gaat uitmonden in de zondvloed.
Maar dat alleen voor mij aan te gaan allemaal dat tot en toe, dat was er nou een keer, dat de eind allemaal lopen.
Wat hangt er topen?
Wel, die dingen zoals in het stoot engelen in onze vertalingen.
Het staat zo'n hot stag geen engelen en geen enkele vertaling, omdat er daar heel veel onzekerheid in is. Het woordje Bene Elohim komt niet veel voor in de schrift. Alleen nog een paar keer in het boek Job, de zoon Gods. De associatie komt vandaar in mensen. Maar later wil ik dat nog heel uitleggen. Maar ik wil dat gewoon maar aanraken, Christophe.
Ja.
Om duidelijk te laten zien dat je daar de beginselen van ziet.
De reden waarom dat later die dingen.
Ja.
Gods van mijn plaats
vinden. Wel, dat is ook zoiets. Eigenlijk is de beschrijving daar in Genesis hoofdstuk 6 een terugblik van wat er gebeurt over gans die periode, over al die geslachten heen, die dan uiteindelijk uitmonden in de situatie. Ja. Want de geslachtslijn van Set naar Noach loopt ook gelijktijdig met wat dat hier gebeurt, die mensen. We zijn altijd in één van het allemaal laten we elkaar te zetten. En poef, 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 poef. Dat is niet zo. Wat er al beschreven wordt in Genesis hoofdstuk 6, is eigenlijk wat er gebeurt vanaf hier. Het heeft een terugblik van heel die periode waarvan hij hier de beginsel ziet. Ja, het is... Ja, ik heb er geen zo'n moeite mee persoonlijk met dat stuk, omdat ik dat hier heel duidelijk zie. Ja. Dat heeft voor mij alles veranderd, om hier een heel duidelijk beeld te krijgen... Wat er toen daar gebeurt. Ja. Dat wordt dan ook daarop toegespitst dat dat de oorzaak is van de zondvloed. Hetgeen dat er gebeurde in Genesis 6. Maar dat is niet. De oorzaak van de zondvloed ligt al hier. Van de mens die weg kiest van zelfredzame autonomie. Waartoe dat al leidt. En daarmee moet je ook in contrast die lijn van Set zien. Die nu begint, zo staat er, de naam van Yahweh aan te roepen. Dat is de lijn die uiteindelijk de zondvloed overleeft. Hé? Naar de gedachte van Genesis. Die twee lijnen worden dus duidelijk getoond dat dit geslacht geen toekomst heeft en dat het geslacht van Set wel de toekomst heeft. Want we gaan zien in hoofdstuk 5 dat de link weer gelegd wordt met de schepping. We krijgen een terugblik op de schepping. Adam wordt weer vernoemd. Beelddragerschap wordt vernoemd. En er wordt dus getoond dat wat God in gedachten had, in vervulling komt in die lijn van Set, die weliswaar door de gevolgen van Genesis 3 nog altijd sterft, 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 sterft. Maar er is hoop, van Henoch, en er is hoop, er is de papa van Noach, de man Noach de aarde opnieuw gereinigd geworden en zijn opbrengst gaat voortbrengen. Ja, dus je moet die connecties zien, vandaar wil ik de volgende keer die geslachtsregisters nog een keer met elkaar ook linken. Ja. Maar als je hier al heel duidelijk mee kan gaan in het verhaal, dat je hier die ontwikkelingen ziet, het feit dat hij zich meerdere vrouwen neemt, het roemen in geweld, verheerlijken van geweld, je ziet hoe dat hij de spot drijft met de bescherming die Yahweh aan Kain geboden had, zijn hoogmoed, dat hij meent dat hij zichzelf veel beter kan wreken dan dat God Kain kon wreken. Je moet die hoogmoed zien van de mens die het pad ophoudt, die denkt dat hij een godenkind is. Hé. Zie je een beetje mee? Nu, wanneer dat de Exodus-generatie die woorden hier hoort, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem, ja, dan geloof ik dat dat heel herkenbaar is voor hen. Want we lezen namelijk in Exodus 21, 23 tot 25 dat er dan net over gesproken wordt. Wond voor wond, striem voor striem, letterlijk. Gods beperkingen, wat dat verhoudingsmaatregelen en strafbepaling betreft, ja, die waren duidelijk gesteld in mensen. Dus zie je waarom dat ik ook altijd teruggrijp na de Exodus, je ziet toch ook iedere keer die verbanden. Dat God, of dat Mozes beter gezegd, al die dingen optekent, eerst en vooral voor die Exodus-generatie die in het beloofde land gaat leven. En dat hen ook hier de twee wegen worden voorgehouden, nee, waartoe dat dat uitmondt. Ja. Het is toch heel pervers van Lamech om terug te verwijzen hier naar die belofte die God maakt aan Kain. Gezien dat hij zelf niet gedood wordt en ook niet gewroken wordt. Wat dat hij doet, is zich hier gewoon verschuilen achter Gods woorden. Je rechtvaardigt zijn gewelddadigheid. Een daad van genade van God jegens Kain wordt hier door Lamech totaal verdraaid en iets dat afgrijselijk, duister en verdorven is. En het wordt dan nog eens mooi, poëtisch in een liedje geholpen, wat duidelijk laat zien dat schoonheid en barbaarsheid hand in hand kunnen gaan. Hè? Lamech, mensen, die brengt hier een ode aan zijn fonkelend zwaard, dat hem machter gemaakt dan Yahweh. Zijn zwaard dat met bloed van zijn slachtoffers geheiligd is. Dat is een heel krachtig beeld dat dus hier getoond wordt. Lamech die tart en beledigt Gods voorzienigheid hier door dat instrument niet te wijden aan het leven, maar aan de dood. En je hebt het beeld van God in mensen, groot en klein, onteerd en geschonden. En je beroemt zich in zijn eindeloze wraakzucht. Ja, 70 maal 7 maal. Ik had de Grees daar eigenlijk over gezegd. Hè? Eindeloze wraakneming tegenover eindeloze vergeving. Zie het contrast? Dat is genoeg, hé? Wat voor richting dat dat uitgaat. En hier bij Lamech gekomen zien we dat de vervreemding van mens tot mens, die begon in Genesis 3. Nog meer uitgesproken wordt hier in Genesis hoofdstuk 4. Daar zagen we dat man en vrouw nog samenbleven en een gezin stichten. Maar hier zien we de teleurgang niet alleen van relaties onder verwanten, Kain en Abel, maar van de bredere gemeenschapsrelaties van naaste tot naaste, die binnen afzienbare tijd de hele menselijke samenleving in volledige chaos en anarchie zal laten afglijden, omdat geweld de aarde vervuilt. Dus zie je dat de wortels hier liggen van wat er in Genesis 6 gebeurt, een God dat zijn oordeel over uitspreekt, dat het hart van de mens ten allen tijde boos is en verderfelijk ding voortbrengt. Hier ligt dat. He. Dat is de uitkomst van de weg van de zelfredzame autonomie. Nou, weet, ik spreek niet over zonde. Het is een keuze die je maakt in het leven. Het is geen zondige dingetjes doen, hè? Zie je mee tot nu toe? Het schiet nauwelijks nog eens vanavond.
Hetzelfde zal de autonomie en leven en afhankelijkheid zijn. Oké, de keuzes kunnen we gewoon te dingen tegenkomen, omdat en dat wel van idee. Maar in basis van God, en alle, iedere dag opnieuw, komt die keuze eigenlijk opnieuw.
Je moet een onderscheid maken, Christophe, tussen Gods genade, die het doorregenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is Gods voorzienigheid. Dat is de voorzienigheid voor heel zijn schepping. Maar langs de andere kant heb je die twee uitgesproken wegen. Je hebt de weg van de zelfredzame autonomie, waar de mens centraal staat en alles rondom hem draait. En je hebt die andere weg van Sid, die de naam van de Heer aanroept, die die weg afzwert en die volledig zijn vertrouwen stelt op God. Ja, dat is het grote contrast. Nu, het zwaard staat symbool voor het gezag en de overheid, dat zie je ook duidelijk in Romeinen hoofdstuk 13. Hè. De overheid draagt het zwaard, is Gods dienares en wreekster tot straf. En dat wordt hier eigenlijk al van de eerste maal misbruikt. Als Lamech werkelijk een machthebber is, zoals ik het denk, die macht en gezag het over de stad, ja, dan misbruikt hij al de macht die hem toebedeeld is. De straf moet inderdaad in overeenstemming zijn met de misdaad, niet meer en niet minder. En dat de straf niet in overeenstemming is, is het ofwel een daad van onrecht tegen de schuldige door een te hoge strafmaat, ofwel haal je de waardigheid van het slachtoffer naar beneden door een te lage strafmaat. En daar wil ik wel een beetje dieper op ingaan, want je hoort wel vaak dat juridische straffen moeten dienen als afschrikmiddel. Straf moet hoger in België, want moet gebruikt worden, of moet werken beter gezegd, als een afschrikmiddel. Dat je dat niet doet, omdat er zo'n hoge straf tegenover staat. Maar ik ben er niet van overtuigd dat dat de visie van de schrift is. Straffen in de Bijbel bevestigen zowel de waardigheid van de dader als het slachtoffer. De waardigheid van de schuldige in die zin dat zijn daden heel ernstig genomen worden. Want dat is een probleem in onze maatschappij. De dader moet de gevolgen en de consequenties dragen van zijn keuze, omdat we hem juist ernstig nemen. Dat is het grote probleem. We nemen de dader niet ernstig en we nemen het slachtoffer niet ernstig. De waardigheid van het slachtoffer wordt naar beneden gehaald, tot de straf niet afdoende is. Want eigenlijk geven we dan mee te kennen dat die persoon maar weinig waarde en betekenis had in de ogen van de samenleving. Welk signaal geef je aan ouders wanneer er een dochter brutaal verkracht wordt, vermoord wordt en dat de dader al na 4 jaar vrijkomt? Wat voor signaal geef je als overheid naar die ouders? Dat de dochter niet veel waard is. En moet die dader toen nog een keer verzachtende omstandigheden kreeg, omdat hij een moeilijke jeugd had, dat hij waarschijnlijk ook wel onder invloed was van drugs, dan neem je eigenlijk zijn daden niet zo serieus. En wie is er toch gebaat bij een milde straf? Eigenlijk geen van beiden. Want de overheid heft het signaal dat de daden van de mens die een vrije keuze heeft, niet meer ernstig genomen worden. En dat een mensenleven nog weinig waarde heeft. Wat een ernstige vernedering is voor nabestaanden en voor het slachtoffer. En dat brengt een enorme schade toe aan de samenleving. En daarom, en nu leg ik mijn kaarten op tafel, vanuit die optiek ben ik overtuigd persoonlijk dat in bepaalde gevallen het respect voor de waarde van de mens, de overheid, wel eens een recht doen geschieden, het aan zichzelf verplicht is om de doodstraf toe te passen. En toen denk ik, serieverkrachters, seriemoordenaars, kopstukken in de misdaad en de drugswereld, die ik weet niet veel bloed aan hun randen. Denk ook aan recidieven bij mensen die een halsmisdaad opnieuw verrichten.
Moet je dus ook in het doodstraf van het Amerikaans rechtssysteem?
Daar ga ik me niet over het spreken, over het Amerikaans rechtssysteem. Hoe de waarde ziet van een mens in de ogen van God, toen kan je toch niet toestaan dat iemand, zeg maar, er zit in het gevangen, waarvan dat er geweten als ze zeker 10 vrouwen verkracht hebben. 10 levens van vrouwen kapot gemaakt hebben. Hoe je echt de waarde van een mens wil respecteren als overheid, en je wilt recht doen geschieden, dan ziet aan jezelf verplicht van uiteindelijk de doodstraf toe te passen. Kun je niet anders. En dat kan zonder veel kosten, op heel menswaardige wijze, heel eenvoudig en heel snel door ophanging. Het is opgelost. Net zoals achter het proces van Nuremberg, van de oorlogsmisdadigers, zijn ze toch ook allemaal opgehangen? Een man lijkt Dutroux, dat kun je toch niet meer verantwoorden als zo iemand leeft en dat op je kerstok hebt. Het respect voor die kinderen die gestorven zijn. Maar kun je dat voorstellen? Wat moet dat zijn voor die mensen als ze horen dat er een mogelijkheid zou zijn dat zo iemand vrijkomt? Ik ken niet veel meer mensen, we zijn bij elkaar rond. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en baarde een zoon en ze gaf hem de naam Set. Want, zei ze, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. Dus je ziet dat het hier een herneming is. We gaan terug naar Adam en zijn vrouw. En Lamech is al zoveel generaties na Kain. Dus het verhaal is duidelijk niet chronologisch in mensen, maar het gaat hier terug naar het begin van een andere geslachtslijn na Adam, Set. En hoe lang dat het geduurd heeft voordat Set geboren is, na de moord van Kain op Abel, wordt dus hier natuurlijk niet vertaald. Maar wat zien we wel? Dat Eva het in elk geval niet kan vergeten. Beide haar zonen, zowel de moordenaar als het slachtoffer, worden hier in één adem genoemd. Let erop. En zij is dankbaar voor de geboorte van Seth. Ze weet dat dat te danken is aan Gods genade, dat we de vorige keer ook al gezien. En dat vormt hier eigenlijk de ideale aanzet, mensen, naar die positieve noot waarmee dat de generaties van de hemel en de aarde nu eindigt. De afsluiter vormt de overgang naar de volgende geslachtslijn, die op zijn beurt een nieuw en hoopvol begin inluidt. Toen begon men de naam van Yahweh aan te roepen. Dat kan natuurlijk niet verwijzen naar de aanbidding van Yahweh als zodanig, omdat het al begon was, hebben we heel duidelijk gezien. Denk maar aan de dankoffers van Kain en Abel. Maar ik geloof dat we het zo moeten interpreteren. We hebben al gezien in de voorgaande versen dat er dus al op opmerkelijke culturele ontwikkeling gewezen wordt. En ik geloof dat dat hier eerder een verwijzing is naar een nieuwe ontwikkeling, namelijk het ontstaan van een wijdverspreide formele verering van Yahweh, die hier verbonden wordt met de geboorte van Seth. Wat bedoel ik met formele verering? Wel, dat bedoel ik mee geregelde momenten van gebed, aanbidding door offers en gemeenschapsmaaltijden. Dat bedoel ik daarmee. Niet dat dat een gestructureerde godsdienst is, maar dat het met regelmaat publiekelijk gebeurt. Let in dat verband op het schrille contrast dat je hier ziet tussen Lamech en de geslachtslijn van Seth. Lamech had de Heere niet nodig, hè? Maar wat zien we? Dat de lijn van Seth die zelfredzame, autonome houding van Lamech verwerpt door de naam van Yahweh, de Heer, aan te roepen. Trouwens, komt die uitdrukking u niet bekend voor? De naam van de Heer aanroepen? En in het boek Handeling, wat staat er over? Alle die de naam van de Heer aanroepen zullen? Voilà, dat is dezelfde uitdrukking, in mensen. Dus in de lijn van Seth, en dat is hier het allerbelangrijkste, vormt de naam van Yahweh het middelpunt. Zie je het grote contrast met de weg van Kain? Daar staat de naam, de eigen naam, centraal. En die lijn van Seth zijn geen stedenbouwers, he, om hun naam te bewaren in hun nageslacht. Het zijn aanbidders. En aanbidders en een altaar. Ze zijn stedenbouwers, ze zijn altaarbouwers. Dat wordt duidelijk zichtbaar bij Noach in mensen en later bij de aartsvaders. Steden draaien rond bescherming. Altaren rond gemeenschap. Eten in Gods aanwezigheid. En het bewustzijn dat die goede schepping Gods heilige tempel is. Dus zie je hoe dat die twee lijnen zo anders zijn. En hier wou ik het bij laten. Dus de volgende maal gaan we verder met de tweede Toledoot-sectie. Dit is het boek van de Toledoot van Adam. Dan gaan we nadenken over de twee geslachtslijnen, het nageslacht van Kain en daarnaast het nageslacht van Seth, dat hieruit 10 bestaat, maar je ziet ook weer de opsplitsing in 3 onderaan. En er zijn namen die terugkeren. Henoch en hier, maar je hebt hier ook een Henoch. Je hebt hier een Lamech en je hebt hier ook een Lamech. Er is een groot verschil tussen die Lamech en die Lamech. Hier wordt eigenlijk heel snel de sprong gemaakt van Seth naar Noach en 10 generaties. En wat gaan we later zien? Dat dan de sprong gemaakt wordt van Sem naar Abraham, ook in 10 geslachten. Dus je ziet dat dat weer mooi gestileerd is, hè, mensen? Dan gaan we ook nog een beetje nadenken over de hoogbejaardheid van de voorvaderen. Wat trouwens niet zo evident is, om je maar een idee te geven. Er zijn 3 verschillende oud-testamentische geschriften. Onze Bijbel is gebaseerd op de vertaling van de Masoretische tekst. Deze hier, MT. Maar je hebt hier ook nog de Samaritaanse Pentateuch, de 5 boeken van Mozes. En je hebt dan ook nog eens de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. En wat je ziet, dat je in vakjes gestoten hebt, zijn de getallen die anders zijn. Dus wie dat er al te zeer veel gewicht wil aanhangen aan die leeftijden.
Is net een beetje te veel onderzoek.
Er is daar zogezegd wel een verklaring voor mogelijk. Men gelooft algemeen dat de Masoretische tekst dat het meest betrouwbare is en het oorspronkelijke is. En dat dit, ja, ofwel veranderingen zijn die door overschrijvers gedaan zijn, maar de hele bewuste reden, om maar iets te zeggen, het is toch heel toevallig dat er hier overal onder de jaar meer is, hè? Dus, allee, ik ga er niet gaan aan uitleggen, nee, mensen, maar ik wil je dat gewoon maar een keer tonen, ja? En hier is Lamech mooi 777 jaar. Het is ook heel toevallig dat die één nog 365 jaar komt, dat is toevallig de dagen van een... Ja, inderdaad, een zonnekalender. Dat kenden ze toen ook al. Er zitten nog meer van die dingen in. Uiteindelijk, voor een lang verhaal kort te maken, het is niemand die eigenlijk echt weet wat de volle betekenis is van die jaartallen. De meesten zeggen dan, zolang je geen alternatieve verklaring hebt, moet je dat voor echt nemen, als ze allemaal zo oud geworden zijn. Ik wil alles geloven van de Heere. Ik ken hier wel altijd maar één groot probleem, en dat is de geboorte van dat eerste kind. En het dit wat hij geen voorbehoedsmiddelen hebt, voor 130 jaar van je in de velo te springen, weet je wel. En een cultuur waar dat zo belangrijk is voor nageslacht, en dat dat 90 jaar duurt voordat je kind hebt, van mij mag iedereen geloven dat dat letterlijk, die hoort dan zijn er al geen probleem mee. Het eerste dat ik zie, is dat ze bekend allemaal net geen duist jaar worden. En dat voor de Heere... Ja, kijk, ik zie meer al zulke dingen, weet je wel. En een contrast met de geslachtsregisters van in de oudheid. Er is ook een Sumerisch zondvloedverhaal. De koningen worden 26 duist jaar oud. En daar zie ik dan een tegenreactie in. Van hold your horses. Ga niet doen wat ze hier doen. Uitrekenen wanneer de zondvloed komt. Hè. Dat kan je niet doen. Hè. Het is niet dat je gaat kunnen tellen. Als je de geslachten optelt van Adam tot Noah. Dat je weet hoe lood dat de wereld is. Hè. Dat kan dus totaal niet. Hè. Dus is het ook nodig. Dat je de volgende keer wat meer uitleg. Even over geslachtsregisters. Voorbeelden geeft in het Nieuw Testament. Wat twee dezelfde perioden eerst toegeschreven worden. Zeg maar iets als 7 geslachten. En in een andere 24. Hoe dat komt. En dat je dat moet leren zien. Trouwens, die 10 die je ziet, opdelingen in, iedere keer in blokken van 10. Ja, dat trouwens toch ook. Matthäus sculpteert ook zijn geslachtsregister goed, hé. 14, 14, 14. En moest ik het taal. Het hinder geen 3 keer 14, hè. En we weten nog veel te weinig van geslachtsregisters om hier het fijne te kunnen overzeggen. Zolang dat er geen meer bewijs is uit de oudheid, dat we meer verband kunnen leggen, en we daar geen 100% zicht op. En ze spelen ook her met getallen, nee, in de oudheid. Weet je nog, in het Johannes-evangelie, hoeveel vesten hadden ze weer gevangen? Ja, het piramidegetal van 17. 17 plus 16 plus 15 plus 14 plus 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9, dat is een piramidegetal. Spelen er haar mee, waarom 14 geslachten in Matthäus? Omdat dat de numerologie is van David zijn naam. Hoe de getallen optelt die overeenkomt met letters, is 14. Dus ze spelen daar ook haar mee, mensen. Dus je ziet dat er nog heel wat werk aan is dat ik nog niet gedaan heb. Nee, laten we ze samen afsluiten met gebed.